Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zou ik deze avond in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verscholven, ja de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en noden, duizend zorgen, duizend noden, kwellen mijn angstvallig hart, voer mij uit mijn angst en noden. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 25 en daarvan het 8e vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof bij de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 75 en daarvan het eerste vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Oude Testament. En wel uit het tweede boek Samuel. En daarvan het negende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 75, vers 1. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanavond vindt in 2 Samuel 9, de versen 1 tot en met 13.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. David zeide, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Siba, en ze riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem, zijt gij Siba? En hij zeide, uw knecht. En de koning zeide, is er niet nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Siba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem, waar is hij? En Siba zeide tot de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, de Lodewar. Toen zond de koning David heen en nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel, van Lodewar. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mephibozet, en hij zeide, zie hier uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba Sauls jongen en zeide tot hem: al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik de zoon uws heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uws heren brood hebben dat hij eten. En Mephibozet, de zoon uws heren, zal gedurig brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot de koning: naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mephibozet eten aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Mephibozet nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En alle die in het huis van Ziba woonden, waren Mephibozets knechten. Alzo woonde Mephibozet in Jeruzalem, omdat hij gedurig at aan des konings tafel. En hij was kreupel aan beide zijn voeten.
Liefde gemeente, zoeken wij nu samen voor alle dingen het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, heilige, rechtvaardige, langmoedige en goedertieren Heren. Wij mogen vanavond voor de tweede maal in uw huis zijn. En voor wie is dat nu vanavond een wonder? Dat u hem niet hebt weggenomen. Dat u haar niet voor uw rechterstoel hebt opgeroepen. Maar dat we vanavond nog hier in uw huis mogen zijn. Daarin bewijst u toch: ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin dat gij u vanavond bekeert. Heer, het is zo'n voorrecht als we nog mogen opgaan onder bediening van wet en evangelie. Als u vanavond nog mest om onze levensboom wilt leggen, laten we het op mogen merken. Laten we het zien mogen dat er zoveel in deze grote stad Rotterdam en al die plaatsen daaromheen, zoveel mensen zich vermaken met sport en spel en uitgaan, die van u en van uw woord nooit gehoord hebben, in blindheid doorleven. Maakt u nog onderscheid om ons hier bijeen te brengen, om het woord van u te horen. Dat woord dat toch een kracht Gods is tot zaligheid. Geef dat aan onze kinderen. Misschien zijn ze meegekomen omdat vader en moeder gezegd hebben: kom, ga met ons mee, jongen, naar Gods huis. En misschien hebben ze wel helemaal geen zin en wilden ze liever thuis spelen. Maar u brengt ze hier. Laten de kinderen het mogen zien als een groot voorrecht. Geef dat onze jonge mensen dat zien mogen. Heren, wat kan er veel zijn dat ons aftrekt van u en van uw dienst. En wat kan de wereld ons toch aanlokkelijk voorgesteld worden. Maar geef dat onze jonge mensen er dwars doorheen mogen zien. En dat ze uw woord mogen geloven, de wereld vergaat en al haar begeerlijkheden. En dat onze jonge mensen toch mogen komen tot wat er leefde in het hart van Mozes. Dat hij al de schatten van Egypte vaarwel gezegd heeft. En liever met het volk van God veracht de smaadheid van Christus dragen dan de genietingen van Egypte voor een tijd. Heren, wij bidden u, geef dat onze jonge mensen dat mogen zien en dat ze zo afscheid mogen nemen van de wereld en al die dingen waar het hart naar uitgaat. Om die hartelijke keuze te doen met Rut: uw volk, Heren, is mijn volk en uw God, mijn God. Heere, wat zal dat groot zijn als jonge mensen zo in uw dienst mogen leven, als jonge mensen uw naam ter eer. Werk dat toch door uw lieve geest, Heere. Laat ze toch niet meegesleurd worden door alles wat ze horen en wat ze zien en wat niet uit u is. Laat onze jonge mensen weten dat ze gedragen worden op de vleugelen van het gebed. Denk ook hen in het midden in de kracht van het leven. Wat kunnen we dan ook met veel dingen bezet zijn? U zegt het. Met eten en drinken en met kleding. Al die vragen waar ook de heidenen zich mee druk houden. Maar u zegt het vanavond, zoek nou eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen u toegeworpen worden. Leer ons toch dat ene nodige te zoeken. En dan hebt u toch beloofd dat ze het ook vinden zullen. Heere, wij bidden u ook voor onze ouderen. Wil gij ze nog eens maken? Zoals de dichter zingt in de psalm. Bij die grijze ouderdom. Dat ze nog eens groen en fris mogen zijn. Om het nageslacht te verkondigen, de grote werken en deuden Gods. Wat zou het rijk zijn als er zoveel ouderen hier in de gemeente mogen zijn. Die leesbare brieven van Christus zijn. Die onze jonge mensen mogen voorleven in de vreze des Heeren. Omdat onze jonge mensen er ook zien mogen hoe goed het is om u te dienen, Heere. Wij bidden u verlevendig daartoe ook uw kerk in Barendrecht. Geef uw kinderen toch goed te spreken van u, o koning. En dat we jaloers mogen worden op dat leven met u. Dat het gezien, gevoeld en ervaren mag worden hoe goed het is om u te dienen. Dat het een leven is met uitzicht, Heere. Over dood en graf heen. Grote koning, zo dragen we nogmaals heel de gemeente hartelijk aan u op. En ook zij die thuis zijn met de kinderen. Laat het schriften geopend mogen worden. Dat we de kinderen mogen vertellen vanuit uw woord en samen bidden. En psalmen zingen. Laat ook de huisgodsdienst in de gemeente een plaats mogen hebben. Wees bij de ouderen die niet meer op kunnen gaan en met ons meeluisteren. Wilt u zich ook over hen ontfermen? Zie zo in gunst op de broeders Kerkeraad neer, samen met de predikant en zijn gezin. Gedenk de koster en de organisten, mogen ze andermaal aan u de Heere opdragen. Als we dan zo bij elkaar zijn, dan bidden wij u ook voor het werk van de zending. Breid toch uw koninkrijk wereldwijd uit. Gedenk het werk van evangelisatie, zoals dat ook in deze gemeente geschieden mag. Heere, dat toch de gemeente zo, in deze streek waar zoveel onkerkelijkheid is, toch een zoutend zout mogen zijn. Dat de gemeente toch mag zijn, een stad op de berg, een licht op de kandelaar. En dat gezien mag worden, ziet hoe lief ze elkander hebben. Dat er zo kracht vanuit mag gaan. En dat zij die buiten zijn, nog gebracht mogen worden tot de ware kennis van u. Wij bidden u ook voor de scholen die ook weer gaan beginnen. Wil gij meesters en juffrouws en docenten geven die u zoeken en vrezen en voor mogen leven, onze jonge mensen, onze kinderen. Zegen en sterk en ook die in de verzorging werken, onder gehandicapten, onder onze ouderen, onder geestelijk zieken. Er is zoveel nood. Geef veel verplegenden met een hart vol bewogenheid en ontferming. En zo dragen we ook onze regering aan u op. Heere, ze hebben u verlaten, wat wijsheid zouden ze hebben. Wij dragen hen aan u op die vanuit uw woord begeren te regeren, waar u ze ook geplaatst hebt. Landelijk, provinciaal, ook hier het gemeentebestuur. Wilt u ook zijn met de burgemeester? We kennen hem nog uit vroeger jaren, toen we samen optrokken, u weet het, Heere. Maar u weet ook de nood in zijn leven en de zorg. Dat we hem zo mogen opdragen aan u. Heere, zie zo in gunst ook op allen neer, die vanuit uw woord begeren de gemeente te regeren. Lieve koning, zo bidden wij u tenslotte ook voor uw volk Israël. Laat er toch een grote verwachting van u mogen zijn. Als het gaat om dat volk, de beminde der vaderen. Ze lezen uw woord, maar nog met een deksel. Neemt u dat deksel weg En vervul uw belofte, Heer, dat ook gans Israël zalig zal worden. Grote koning, hoor dan zo ons gebed. We moeten het u belijden. Het kan niet om ons, Heer. In ons is niets te vinden waarom u ons zou horen. Maar laat het mogen zijn om u zelfs wil. Uit genade. Om uw lieve Zoon Christus wil. Alleen. Amen. Liefde gemeente. Vanmorgen heeft de Heere in de gelijkenis van de wijze maagden en de dwaze maagden u aan het hart gelegd deze boodschap. Wees dan bereid, want gij weet de uren niet in de welke de Zoon des Mensen komen zal. We hebben gezegd, dat is het waar het op aankomt in dit leven. De Heer heeft ons die voorbereidingstijd gegeven, opdat we bereid zouden zijn. Moeder, mag ik het u vragen? Bent u bereid? Wat was vanmorgen het antwoord voor het alwetend aangezicht van de Heer toen hij u vroeg, bent u bereid? Geldt ook voor u. Bent u bereid? Geldt ook voor u op oudere leeftijd. Bent u bereid? Liefde gemeente, wat is nou het antwoord geweest op die vraag van morgen? Als u nou onder de prediking moest zeggen, ik ben nog niet bereid. Ik kan God nog niet ontmoeten. Wat heeft dat dan uitgewerkt? Hebt u de binnenkamer opgezocht toen u thuis kwam en geworsteld met God om het behoud van uw ziel? Wat was nou de uitwerking van de woorden van Christus in uw leven? Wees dan bereid. Meent het is toch niet zo dat u onvoorbereid koffie hebt zitten drinken? Dat u wel de woorden van de Heere gehoord hebt, maar dat ze aan u voorbij gegaan zijn? Liefde gemeente, was het aangrijpend als u moet zeggen, ja dominee, ik heb de preek wel gehoord, maar het is allemaal aan mij voorbij gegaan. Wat is het dan een groot wonder dat u vanavond hier weer, dat jij er vanavond weer mag zijn. En laat het je dan aansporen met een heilige ijver in het gebed. Heer, nou ben ik vanmorgen in de kerk geweest en ik ben onbekeerd gebleven. En daarbij heb ik mijn oordeel voor u verzwaard, Heer. Ik heb de weg gehoord en niet bewandeld. En dat je zo vanavond wakker schrikken mag. Vanwege je eigen hardigheid en onbekeerlijkheid. En geliefden, als je nu door genade mocht zeggen, ja Heere, ik mag bereid zijn. Mag iets kennen van dat wonder, van de werking van de Heilige Geest in mijn leven. Mag iets kennen van dat kruikje met olie. Dat ware geloof, dat door genade in Christus alles heeft mogen zien. En Dan komen we weer terug bij die vraag. U die God vrezen mag. Wat is nou het doel waarom u hier op aarde bent? Dan is het, zo zeiden wij vanmorgen, om me voor te bereiden op die nimmer eindigende eeuwigheid. Maar dat is het toch niet. Waar gaat het toch ten diepste om? Dat God aan zijn eer komt. En dat kan alleen. En daarom zijn we daarmee begonnen. Als u olie in de kruik hebt. Dat levende werk van de Heilige Geest kent. En waar werkt dat nou op aan? Op de eer en de glorie van Gods naam. Daar gaat het Gods kind om. Dat het uitroept in verwondering. Wie is aan God gelijk, die armen opheft uit het slijk? Dan krijgt God de eer. En wat zeggen we dan van onszelf? Wat is het dat u aan mij gedacht hebt? Daar ik toch niet anders ben dan een dode hond. Zo komt God aan zijn eer. Ik niets en hij alles. Zo komt de Heer aan zijn eer als het gaat leven. Het is niet door u ons, maar het is door u, Heere. Niet ons, o Heere, maar u. U zij de eer. En bij dat leven van een arme zondaar die in God eindigt, gaan we luisteren naar de geschiedenis die we met elkaar hopen te overdenken. U vindt in 2 Samuel 9 en daarvan in het bijzonder het 7e vers, waar David zegt tot Mefiboset: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. We schrijven bij deze geschiedenis de ontmoeting van David met Mefiboset. 3 gedachten. Allereerst letten we op Mefibosets afkomst. In de tweede plaats op Davids weldadigheid. En in de derde plaats op Mefibosets belijdenis. De ontmoeting tussen David en Mefiboset. 3 gedachten. In de eerste plaats Mefibosets afkomst. In de tweede plaats Davids weldadigheid. En in de derde plaats Mefibosets belijdenis. We gaan ervan zingen met elkaar. En wel uit Psalm 116. En daarvan de versen 2, 3 en 5. We noemen u met elkaar te willen zingen uit Psalm 116. En daarvan het tweede vers. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen. Maar riep de Heere aan dus in al mijn nood. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, en ook het 5e vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. Die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Psalm 116, de versen 2, 3 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. gemeente. Raakt dat ook zo je hart als je dat zingt? Gij hebt, o Heere, in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Is er een heimwee in je ziel? Heere, zou ik dat ook eens mogen zingen in waarheid. Gij hebt, o Heere, in het dodelijk tijdsgewricht, toen ik sterven moest, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Heb je daar heimwee naar? Zeggen, wat is dat volk gelukkig, dat dat zingen mag, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Geliefde gemeente, dat is het wonder dat Mefiboset beleven mocht toen hij David ging ontmoeten. En dat u zo vanavond met Mefiboset God moet ontmoeten. En niet te kunnen. En toch te moeten. Om in dat dodelijk tijdsgewicht vanavond uw ziel gered mag worden. En God in Christus uw tranen mag drogen. Daar gaat het om. Zo komt de Heere aan zijn eer. De ontmoeting tussen David en Mefiboset. Allereerst de afkomst van Mefiboset. In de tweede plaats de weldadigheid van David. En in de derde plaats de vrucht in het leven van Mefiboset. Zijn belijdenis. De ontmoeting tussen David en Mefiboset heeft waarschijnlijk plaatsgevonden, gemeente, in het begin van de regeringsperiode van David. Toen hij koning was geworden over heel Israël. Het was een van de beste tijden in het leven van David. Je zou mogen zeggen, wandelend in die eerste liefde. David werd door de Heere zeer gezegend in het verdedigen van zijn land tegen de vijanden. En het staat er zo nadrukkelijk. En de Heere was met David overal waar hij heen toog. David werd een machtig koning. En al de omliggende landen vreesden David vanwege zijn macht en heerlijkheid. Maar niet alleen een uitwendige zegen viel David ten deel. Nee, de allerrijkste zegen viel hem ten deel. Toen daar Nathan kwam. En Nathan profeteerde dat uit zijn lenderen de Christus zou voortkomen. Toen daar hij het horen mocht, doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Toen hij daarin mocht horen dat de Christus komen zou, die koning zou zijn in eeuwigheid en wiens rijk geen einde zou hebben, zijn zaligmaker. En als David zo die weldaden van de Heere ontvangt voor de tijd en voor de eeuwigheid, dan brengt hem dat tot overdenking. Brengt u dat ook wel eens tot overdenking in de binnenkamer? Als je terug mag zien op de weg die de Heere met je afgelegd heeft. In stille verwondering. Onverdiend. En als David dan terugdenkt aan de weg die de Heere met hem gegaan is, dan denkt hij ook aan het verleden. Dat hij vluchten moest voor koning Saul. In die tijd dat hij was als een veldtoen op de bergen. En hij het wel eens uitgeroepen heeft: één deze dagen zal ik omkomen in Sauls handen. En als hij aan die tijd denkt, dan denkt hij ook aan zijn vriend Jonathan. Die vriend waar hij zo met geestelijke banden aan verbonden was. Dat hij kon zeggen: de liefde van Jonathan is mij meer dan de liefde der vrouwen. Een diepe, innige geestelijke liefde was er tussen die beide mannen. In de vrezen des Heeren. En dan herinnert zich David ook dat hij een verbond gesloten heeft met Jonathan. En dat hij het Jonathan onder eedzwering beloofd heeft. Ik zal weldadigheid doen. En mijn weldadigheid zal van je huis, Jonathan, niet tot in eeuwigheid wijken. Daar heeft hij beloofd. Barmhartig te zijn voor de nakomelingen van Jonathan. En als hij zo op zijn troon zit en overdenkt wat hij gedaan heeft in die eedzwering, dan is daar direct het verlangen bij David om dat woord ook gestand te doen. En hij vraagt het aan zijn knechten: is er iemand uit het huis van Saul dat ik een weldadigheid doe om Jonathans wil? Maar de knechten weten niemand te noemen. Ja, die drie zonen die zijn omgekomen op het gebergte van Gilboa. En Isboset is later vermoord. Wij weten niemand die nog overgebleven is. Maar één zou het kunnen weten, dat is Siba. Dat is de opperknecht van koning Saul geweest, een vertrouweling. Hij weet al de familiegeheimen. Ongetwijfeld weet hij het ook, koning, wie er nog overgebleven is van dat huis van Saul. En terstond laat koning Saul hem roepen. En als je het goed leest, dan voel je in de woorden die David gebruikt een intens verlangen. En hij roept het uit tegen Siba en zegt: is er dan niemand meer overgebleven van het huis van Saul dat ik een weldadigheid doe om Jonathans wil? En dan zegt hij er ook nog bij: Gods weldadigheid. Hij wil zeggen: zoals de Heere mij genadig is, zo begeer ik ook weldadigheid te bewijzen aan het huis van Saul. En dan gaat Siba zeggen: ja, koning, er is er nog één overgebleven. Maar hij is kreupel aan zijn beide voeten. En we weten hoe dat gekomen is. Dat die man waar Siba het nu over heeft kreupel is. Dat kleinkind van Saul. Dat was op de dag dat Saul stierf op het gebergte van Gilboa. En de familie het hoorde. Dat de koninklijke familie gestorven was. Zijn ze weggevlucht. Weggevlucht in grote angst. En op dat moment is die kleine jongen uit de handen van een voedster gevallen. De grond terechtgekomen. Met een smak. Zodat zijn benen beetjes gebroken zijn. De voedster heeft hem opgeraapt. En ze zijn doorgegaan op hun vlucht. Maar voor vluchtelingen zijn er geen artsen. En zo is die jongen opgegroeid. Met gebroken benen. Verkeerd aan elkaar gegroeid. Kreupel geworden. Aan zijn beide voeten. Onbekwaam. Om iets te doen. In zijn eigen levensonderhoud te voorzien. En daarom, zo vertelt hij verder, is hij in het huis van Machir. De zoon van Amiel. Ergens ver weg. Machir is waarschijnlijk een koopman geweest. Die bewogen is geweest met die jongen. Die kreupele jongen en hem in huis genomen heeft. En tenslotte zegt hij: waar die woont. In Lodebar. En waar ligt dat Lodebar? Wel, dat ligt zo ver mogelijk van Jeruzalem, van de koningsstad vandaan. Het ligt aan de grens met de woestijn. En de naam zegt het al, Lodebar. Dat is zonder vrucht. Dan kun je geen landbouw bedrijven. Dat is onvruchtbare grond. Daar woont hij. Een kreupele. In een onvruchtbare streek. En tenslotte zegt hij zijn naam. Hoe heet die man? Mephibozet. Weet je wat dat betekent? Misschien zijn er van de kinderen die dat weten. Wat betekent Mephibozet? Wel, geliefde, Mephibozet, dat betekent verspreider van schande. Dat is toch een vreemde naam, niet? Wie noemt zijn kind nou Mephibozet? Heeft Jonathan dat dan gedaan? Heeft Jonathan, toen hij dat kind uit de hand van de Heer ontvangen heeft, heeft hij hem toen Mephibozet genoemd? Wie zou zijn kind zo'n naam geven, verspreider van schande? Heeft Jonathan ook niet gedaan. Want als je later het geslachtsregister leest, dan zie je dat Jonathan hem een andere naam gegeven heeft. Merib Baal. En dat betekent strijder tegen Baal. Dat was het verlangen van Jonathan, dat zijn zoon het zou mogen opnemen voor de eer en de heerlijkheid van God. En de afgoden zou bestrijden. Maar hier wordt hij genoemd Mephibozet. Wonderlijk, nietwaar? Staat niet vermeld wie hem die naam gegeven heeft. Zouden we vanavond mogen zeggen, de Heere heeft hem die naam gegeven. De Heilige Geest heeft hem die naam gegeven. Mephibozet. Verspreider van schande. En als David dan hoort dat er nog één overgebleven is van het huis van Saul, dan zendt hij zijn knechten direct om die man op te halen, daar helemaal uit Lodebar vandaan. Uit die onvruchtbare streek, daar bij die handelaar vandaan. En daar gaan de knechten van David op weg naar Lodebar. En als ze dat kleine plaatsje binnenkomen, dan vragen ze het, woont hier ergens een magier? En is Mephibozet bij hem in huis? Want hij moet bij de koning komen. De mensen weten precies waar hij woont, daar. Daar moeten jullie zijn. En u kunt zich voorstellen wat er gebeurt als daar de koninklijke gezanten staan voor de woning van Magier. En hij doet de deur open en ze vragen, is Mephibozet hier? Ja, die is hier. Haal hem dan en breng hem bij ons, want hij moet voor de koning verschijnen. Zal dat betekend hebben voor Mephibozet? Wel, geliefden, het was in die dagen de gewoonte onder Oosterse volken. Als het ene koningshuis door het andere werd opgevolgd, dat het overwinnende koningshuis als eerste daad het complete voorgeslacht uitroeide. Het hele nageslacht uitroeide van de vorige koning. Er mocht er niet één van blijven leven. Want stel dat het volk weer terug verlangde naar hun vroegere koning of een opvolger van hem. En daarom werd zo'n koningshuis dat overwonnen was door een ander koningshuis geheel uitgemoord. En ongetwijfeld heeft Mephibozet gedacht, nu is mijn einde geslagen. Ik heb altijd gedacht dat ik hier verborgen kon blijven voor David. Maar nu heeft hij mij gevonden. En Nu is mijn laatste ogenblik aanstaande. En zo gaat hij mee met de knechten van David op weg. Op weg naar de koninklijke troonzaal. En daar wordt hij binnengebracht, de kreupelen. En dan ziet hij koning David zitten op de troon. En was dan het eerste wat hij doet. Hij valt plat op de grond voor de koning. Daar ligt Mefiboset met zijn aangezicht op de grond voor de machtige koning David. En dan klinkt het uit de mond van David: Mefiboset. Daarin klinkt door de vraag: ben jij Mefiboset? Ben jij er een uit het huis van Saul, van de koning, die van God verworpen is omdat hij God ongehoorzaam is? Ben jij er een uit het huis van Saul die mij vervolgd heeft, die mij wilde doden? Ben jij Mefiboset, de verspreider van schande? Mefiboset. En wat zegt Mefiboset dan? Ja, dat ben ik, uw knecht. En in die woorden geeft hij zich geheel over aan zijn koning. In die woorden hoor je de hele onderwerping van Mefiboset aan David. Je hoort in die woorden: doe koning naar uw recht met mij. En voor Mefiboset is het duidelijk. Toen de koning vroeg: ben jij Mefiboset uit het geslacht van Saul? Wel, dat kan niet anders betekenen dan de dood. En daar ligt hij, Mefiboset, al vrezend en al bevend, neergeworpen voor de koning. En dan, komt daar het woord van de koning: grijpt hem, bindt hem en onthoofd hem. Dat er niemand leven van het huis van Saul de verworpene. Dan dat wonder. Want wat zijn de eerste woorden van David? Vrees niet. O, David ziet het. Hij ziet in de ogen van Mefiboset de vrees voor het oordeel. De vrees voor het vonnis. Hij ziet Mefiboset daar al bevende liggen voor hem. En dan klinkt het tot Mefiboset: vrees niet, Mefiboset, want ik zal weldadigheid aan u doen. Ik zal u genade bewijzen, Mefiboset. En wat is dan die weldadigheid die David gaat bewijzen? Wel onbegrijpelijke weldadigheid. Want wat zegt hij? Ik zal je alles teruggeven wat je kwijtgeraakt bent. Al de bezittingen van het vorige koningshuis. Al de bezittingen van je vader Saul zal ik je wedergeven. Je krijgt terug alles wat je verloren bent. Maar het tweede, dat is als het ware nog heerlijker. En je zult eten aan mijn tafel. En wat betekent dat? Wel, je zult zitten naast mijn zonen. Dat betekent: je hebt geen vader meer, maar ik zal je vader zijn. Je zal alle dagen mogen eten aan mijn tafel. Ik neem je aan, Mefiboset, als mijn zoon. Je zult een prins zijn bij mijn zoon. Onbegrijpelijk toch. En zal niet in het hart van Mephibozet geleefd hebben. Hoe kan dat? Waar heb ik dat aan te danken? Dat u mij alles wedergeeft wat ik naar recht verloren heb. Dat u mij tot uw zoon aanneemt. Waaraan heb ik dat verdiend? Dan komt het antwoord. Dat doe ik niet, Mephibozet, om jou. Dat doe ik niet omdat ik zoveel medelijden heb dat je kreupel bent. Dat doe ik niet om iets in jou, Mephibozet. Maar ik doe het om Jonathans wil. Ik doe het om het verbond dat ik gesloten heb met Jonathan. Daarom alleen zal ik je genade bewijzen. Niets in jou, Mephibozet, beweegt mijn hart tot weldadigheid. Maar de eed die ik gezworen heb aan Jonathan, om weldadigheid te doen tot in eeuwigheid aan zijn kinderen. Daarom doe ik het, Mephibozet. En David, hij houdt zijn woord. Al de dagen mocht hij zitten aan de tafel. En geliefden, wat werkt dat nou uit? Wat werkt nou die weldadigheid van David uit in het hart van Mephibozet? Wel, geliefden, dan hoor hem het uitroepen. Wie ben ik dat gij aan mij gedenkt, daar ik toch niet meer ben dan een dode hond? Mephibozet, hij wordt verbroken door de weldadigheid van David. En die maakt hem zo klein dat hij niets wordt in zijn eigen oog. Een hond was immers een onrein dier. En de Heere had zelfs gezegd dat wanneer je een hond verkocht, dat je het geld daarvan niet mocht besteden in de dienst van de Heere. Een onrein beest. En wat zegt hij? Ik ben niet alleen een hond, maar ik ben een dode hond. Waardeloos. Onrein. Dat ben ik. Een dode hond. Dat is zijn belijdenis. Weldadigheid aan een nakomeling van Saul. Weldadigheid aan een wegloper. Weldadigheid aan een kreupel. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijke liefde van David. Want, geliefde gemeente, wij moeten daar nog iets bij zeggen. Want wat leefde er in het hart van David als het ging om kreupelen, als het ging om lammen? Dan lezen wij een paar hoofdstukken daarvoor. De kreupelen en de blinden die van Davids ziel gehaat zijn. David als koning had een grondige afkeer van kreupelen en van lammen. Waarom? Omdat die niet konden dienen in zijn leger. Omdat zij niet konden werken op de akkers, in de wijngaarden. Nutteloze mensen. Zo waren zij in de ogen van David. Meent u, dat is best wel even aangrijpend om dat te lezen. En daarin zien wij ook dat David een kind van zijn tijd is. Dat er geen plaats was in die samenleving voor gehandicapten. Terwijl de Heere wel een plaats had voor gehandicapten. En het volk opriep om voor hen te zorgen. Maar wat heeft het ook in ons eigen land lang geduurd voordat wij oog kregen voor de nood van de gehandicapte medemens.
Maar het laat tegelijk zien dat die weldadigheid van David zo groot is. Dat hij die weldadigheid schenkt aan mensen die in zijn ogen gehaat zijn. Waar hij geen liefde voor op kan brengen. Dat maakt het wonder van die weldadigheid van David nog groter. David en Jonathan. David en Mefiboset. Liefde gemeente, wat een wonderlijke ontmoeting. Weldadigheid. Voor een die schande verspreidt. Om Jonathans wil. En waar eindigt dan de geschiedenis mee? Twee dingen die onze bijzondere aandacht verdienen. Wel, de geschiedenis eindigt met deze woorden. En Mefiboset was kreupel aan zijn beide voeten. Het is nooit beter geworden met Mefiboset. Hij is en hij was en hij bleef kreupel. En hij was zo elke dag op de weldadigheid van David aangewezen. Kon nooit voor zichzelf zorgen. Bleef een kreupele. En moest elke dag gedragen worden aan des koningstafel. En wat deed dat nou in het leven van Mefiboset? Tweede wat ons opvalt aan het slot van deze geschiedenis. En Mefiboset had een kleine jongen. Er is een kind geboren in zijn leven. En hoe heeft hij die jongen genoemd? Micha. Dat is weer een vraag aan de kinderen. Wat betekent dat, Micha? Wel dit. Wie is aan God gelijk? Wie is God? En dat is de verwondering, dat is de uitroep in het leven van Mefiboset. Wie is aan God gelijk? Dat is de verwondering, dat is de blijdschap in het leven van Mefiboset. Zodat hij ook is gaan zingen. Wat wij gaan zingen uit Psalm 113. En daarvan het vierde vers. Wie is aan God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof. 113 en daarvan het vierde vers.
Geliefde gemeente, waarom staat nu deze geschiedenis in de Bijbel? Waarom wordt deze geschiedenis vanavond nu verkondigd? Wel, de apostel Paulus zegt dat al de schrift van God ingegeven is en nuttig tot lering. Dus de vraag is, wat kun jij daar nou uit leren vanavond? Wat kunt u daar nu uit leren vanavond? Wel, laten we bidden of de Heilige Geest ons vanavond die geestelijke lessen wil leren die nu in deze geschiedenis liggen opgeslagen. En wat is dan de eerste geestelijke les die de Heere ons vanavond wil leren? En die al Gods kinderen leren gaan. En die u en jij en ik ook leren moet. Wel, dat is het wonder, geliefden, dat alles van God uitgaat. Dat God de eerste is in het leven. Mefiboset vraagt niet naar David. Mefiboset ziet er niet naar uit om met David weer in vrede te mogen leven. Maar waar gaat het nou van uit? Het gaat van David uit. En het gaat van hem uit die meer dan David is, van de Heere uit. Hij is de eerste. En zien we dat al niet direct gemeend aan het begin van de Heilige Schrift? Wat doen wij? Wij lopen bij God vandaan met Adam. Met een voornemen om nooit meer naar God terug te keren. En wie is dan de eerste in het geestelijke leven? Wel, dat is de Heer. Die gaat aan weglopers vragen, waar zijt gij? En zo is het hier ook. In het leven van Mefiboset. David laat hem roepen. En dat is het grote wonder, geliefden. Want als God niet zou roepen, als God niet zou opzoeken, zou er nooit iemand zalig worden. Want er is niemand die naar God vraagt, tot niet één toegemeen. Als het bij ons vandaan moest komen, was het voor eeuwig verloren. Dan was Mefiboset gebleven in Lodebar. Mag ik eens vragen, is dat nou ook voor u het wonder in uw leven? Ik vroeg niet naar God, maar God kwam naar mij te vragen. Ik ben gekomen om te zoeken dat verloren is. En dat is de tweede les die wij vanavond leren moeten. Wat valt er van u en wat valt er van mij te zeggen? Wel, dat onze naam is Mefiboset, verspreider van schanden. Zo ziet de Heere ons, geliefde gemeente. Wij kunnen niet anders dan een stankwalm van de zonden verspreiden. Heel ons bestaan is zonden. Van het uur van onze ontvangenis af kunnen wij en willen wij niet anders dan zondigen. En dan zijn wij daarin van het huis van Saul. En wat is Saul? Dat is de man die aan God ongehoorzaam werd. De man die naar God niet luisterde. De man die zich van God afkeerde. En zo zijn wij kinderen van Saul. En wonen wij als kreupelen, onnutte mensen. Als het gaat om de eer en de glorie van de koning, leven wij als kreupelen, blinden, doven en stommen. En waar wonen wij dan? In Lodebar. Een onvruchtbare plaats. Waar geen leven is, maar waar de dood heerst. Gezeten in de schaduw van de dood.
Voel je dat ook? Is dat ook je inleving vanavond? Ik leef in Lodebar. Onvruchtbaar. Onbekwaam tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. Liefde gemeente. Dat is de werkelijkheid. En dan. Dan komt de Heer. En die komt vanavond met zijn woord. Met die boodschap. Kom! Laat ons tezamen rechten. De Heer roept je vanavond op om voor zijn rechterstoel te verschijnen. Want elke prediking, gemeente, is u brengen, is jou brengen voor de rechterstoel van God. En wat hebt u dan te wachten? Als u vanavond voor uw hemelse rechter moet verschijnen. En hij het u vragen kan, betaal mij wat gij schuldig bent. Wat heb je dan te wachten? Als je moet verschijnen vanavond voor de heilige koning der koningen. Als een vijand van hem. Als een hater van hem. Als ongehoorzaam aan zijn heilige wet. Als verwerper van het evangelie. Wat heb je dan te wachten als je voor God verschijnen moet? Toch niet anders dan dat hij naar het heilige recht zegt. Dood de zondaar. Als je vanavond voor God moet verschijnen. De heilige rechter van hemel en aarde. Dan heb je niet anders te vrezen. Dan zijn rechtvaardig vonnis en de eeuwige straf. Liefde gemeente, vrees je zo de Heer om hem te moeten ontmoeten. En als je dat nou vanavond inleeft, dat het werkelijkheid wordt. Ga je dan iets verstaan van de dichter die zegt, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, toch niet voor uw vierschaar dagen. Want wie kan in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, bestaan voor uw rechtvaardig gezicht. Wie kan bestaan voor God? Wordt dat nou de werkelijkheid vanavond? Zo ga je in het recht zou treden, Heere, met mij mee, Mefiboset. Wie kan dan voor u bestaan? Dan wordt het waar, het dodelijks tijdgewricht. Dan moet je sterven, want je hebt naar Gods heilige recht al zijn geboden zwaar. En menigmaal overtreden. Dan heb je niet anders te wachten. Dan de eeuwige dood. Heb je zo vanavond geluisterd met de koorden van veroordeling om je hals. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Buig je mee. Mefiboset, zegt je ziel vanavond. Heere, dat ben ik. Een verspreider van schande. Een opstandeling uit het huis van Saul. Weet u wat er dan gebeurt? Als je zo buigen mag onder het heilige recht van de Heer. Als je zo het overgeven mag, uw knecht, Heere, u doet met mij wat naar uw heilig recht ik me waardig gemaakt heb. Weet je wat er dan gebeurt? Als je daar verloren gaat. Dan wordt verloren gaan niet toegestaan. Want dan klinkt het uit de mond van die hemelse rechter, vrees niet. Terwijl je alles te vrezen hebt, klinkt het uit zijn mond, vrees niet. Want ik zal u weldadigheid bewijzen om Jonathans wil. Oh, geliefde, dan ziet die hemelse rechter daar zijn zoon staan, zijn beminde. De Heer Jezus Christus, geliefde. En hij treedt tussen beiden. Vader, gij hebt mij beloofd in de eeuwige raad des vredes, dat al degenen die tot mij de toevlucht nemen, die als een arme zondaar geen heil en hulp meer hebben, die aan mij te geven om het verbond dat wij gesloten hebben. Daar hebt u de oorzaak van het eeuwig behoud van een doodschuldige zondaar. Daar ligt het, ik doe het niet mee, Fibozet. Arme zondaar, ik doe het niet om uw tranen. Arme zondaar, ik doe het niet omdat u daar voor mij ligt in uw hemelhoge schuld. Want ik moet u naar mijn heilig recht veroordelen. Ik kan niet anders dan naar mijn rechtvaardigheid. U die de dood verdient hebt omdat ge gegeten hebt van de appel, daar in het paradijs, kan ik niet anders zeggen dan dat ge de eeuwige dood sterven moet. Maar, o wonder, om Jonathans, om Christus wil, om mijn lieve zoons wil, om de raad des vredes wil, waarin wij overeengekomen zijn, dat ik om zijn arbeid hem wedergeven zal, arme, verloren zondaren. Ik zal het doen om Jonathans wil. En wat ontvangt dan zo'n arme zondaar? Wat een kostelijke zaken krijgt hij. Ik zal u alles wedergeven van uw vader Saul, hoor je dat? Ik zal u wedergeven wat Adam uw vader ontvallen is. Ik zal u wedergeven ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Ik zal dat beeld Gods in u weer herstellen, dat u verloren bent. Ja, ik zal u aannemen tot mijn kinderen. Gij zult mijne zijn. Ge zult uit mijn genade leven, dag aan dag. Ge zult aan mijn tafel eten. Geliefden, wat een wonder. Dat ontvangen zij nou om Christus wil, om Jonathans wil, om des verbonds wil, geliefden. Daar ligt de vastheid en daar ligt de grond en daar ligt de oorzaak in voor Gods kerk vanavond. O, als ze zien op zichzelf, dan zondigen ze zich elke keer er weer uit. Maar ik doe het om mijn verbonds wil, dat van geen wankelen weet, gemeente. Zo vast ligt het voor de kerk. En dat wordt het eeuwige wonder. Ik doe het niet om uwentwil, nee. Want dan zouden ze zich elke dag er weer uitzondigen. Maar ik doe het om mijn verbonds, om mijn zoons, om Christus wil. En daarom ligt de zaligheid zo vast. En geeft hij het aan wederhorigen. Kinderen van Saul, van een opstandeling. Van een ongehoorzame. Geliefden, en nu. Nu komt God aan zijn eer. Want als je dan de dood verdiend hebt. En je krijgt uit louter genade om Christus wil het eeuwige leven. Dan verbreekt dat een zondaar. Tot in het diepst van zijn ziel, gemeente. Als God aan zo een, aan een zoon van Saul genade gaat bewijzen, dan blijft er van een mens niks meer over en wordt hij zo klein voor God. Dan valt hij in het stof van verwondering en aanbidding en roept je het uit, wie ben ik, Heer? Ik ben toch niet anders dan een dode hond. En dat u dan aan mij weldadigheid bewijst, Heer, kan niet bevatten. En daarom hoor je Gods kind willen zeggen, jongen, daar heb ik nou straks de eeuwigheid voor nodig. Om dat uit te zingen en dat uit te jubelen. Het is voor mij een dode hond. Zo komt de Heer aan zijn Heer Micha. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opheft uit het slijk. Nooddruftigen van alles verstoot. Genade bewijst, geliefd. Daar herken je nou een kind van God aan. Die kan nou nooit meer worden dan een dode hond. En volk van God, al wat je meer wordt, verliest God zijn eer. En wordt u een bekeerd mens. En daarom. Dat je vanavond het weer leren mag. Dat wonder. Wat is het dat gij mij weldadigheid bewijst. Dat gij mij gedenkt, Heere. En wordt dat kerk des Heren niet een steeds groter wonder. Want wat leven we in dat we kreupel blijven aan onze beide voeten. O dat vlees dat steeds weer tegen God opstaat. Dat onbekwaam is tot enig goed. En nochtans blijft God genadig. Wordt dat niet het grote wonder? Dat je steeds weer zondigt tegen genade. En dat God trouw blijft. Daar zit Mephibozet. Als een kreupel. Mag je ook wel eens aan de bediening zitten. Met de inleving. Dat je midden in de dood leeft. Midden in de dood kruipen. En wat wordt dan dat bedekkende bloed van Christus. Je dierbaar. Dat nou heel die kreupelheid bedekt. Zo komt God aan zijn Heer. Micha, wie is aan onze God gelijk? Volk van God, dat dat vanavond het einde mag zijn. Micha, wie is aan onze God gelijk? Kan het dan ook nog voor mij? Hoor ik er een vragen. Zou dat wonder ook nog voor mij kunnen? Zou ik ook nog zalig kunnen worden? Wat is het grote wonder van deze geschiedenis? Lees eens even mee, kom. Wat staat er in het eerste vers? Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Jonathan? Nee. Dan had u niet zalig kunnen worden. Maar wat staat er nou? Wat heeft de Heilige Geest nou opgeschreven? Tot troost van een aangevochtene vanavond. Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul? Zal de opstandeling. Zal de verworpenen. Zal de ongehoorzamen. En dan moet je vanavond zeggen. Ik ben een kind van Saul. Of niet? Of ben je daar te goed voor? Wat een wonder. Dat het vanavond nou kan. Voor kinderen uit het huis van Saul. Nou wil de Heere weldadigheid bewijzen. Aan wie? Aan het huis van Saul. Waarom? Om Jonathans wil. Om Christus wil. En dat wordt het wonder van zalig worden. Nou kan het voor goddelozen. Nou kan het voor weglopers. Nou kan het voor inwoners van Lodebar. Nou kan het voor verspreiders van schande. Heere, waarom? Waarom? Om Jonathans wil. Om mijn eeuwige liefde. Om mijn eeuwig welbehagen. Daarom kan het. Om mijn verbonds wil. En dat is nou genade. Vrije, soevereine genade. Voor Mephibozets, verspreiders van schanden. Dan kan het vanavond nog voor de grootste der zondaren. Om Christus wil. Amen. Eindig met gebed. Heer, zo komen wij tot u. En dan belijden we in de eerste plaats, Heer, dat we in de prediking in alles tekortgeschoten zijn. Neem het toch door genade weg. Lieve koning, verzoen al de zonden ook van de prediking. Verzoen ook de zonden, Heer, van ons luisteren. Dat we zo gemakkelijk afgeleid worden. Dat we niet verstaan de dingen die des geestes God zijn, vergeven uit genade. Maar wij bidden u ook om de krachtige werking van uw Heilige Geest vanavond. Dat als gevraagd wordt door uw heilig woord, zijt gij Mephibozet. Dat we dan buigen mogen en zeggen, ja Heer, dat ben ik. Een verspreider van schande. Uit het huis van Saul. U kunt naar mij niet omzien. Want ik heb tegen u gerebelleerd. Ik ben bij u weggevlucht. Ik wilde nooit meer tot u wederkeren. Maar nu vraagt u naar mij. En dat wordt zo'n eeuwig wonder dat u weggelopene zoekt, Heer. Dat u het verlorene zoekt. Dierbare koning, dat er vanavond nog een Mephibozet gebracht mag worden. In des konings rechtszaal. In dat dodelijkst tijdgewricht. Waar hij sterven moet. Maar waar u gaat spreken, vrees niet. En geef uw kerk, Heere, dat ze vanavond dat wonder weer mogen beleven. En dat ze nou naar huis gaan, als een dode hond. Niets in zichzelf, maar in die verwonderende uitroep. Micha, wie is aan onze God gelijk? Zodat gij de eer ontvangt. En uw kerk het zingt, niet ons. Niet ons, o Heer. U zij de eer. Tot in al de eeuwigheid. Amen. Zingen wij ten slotte uit de 103e psalm. En daarvan het 6e vers. Psalm 103. En daarvan het 6e vers. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten. Om Jonathans wil, om Christus wil, van ons de schuld en zonden weggedaan. 103 en daarvan het 6e vers. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.